Goedemorgen. Ik heb een samenvatting gegeven van mijn betoog, omdat ik zo nu en dan naar boeken zal verwijzen en het misschien niet altijd duidelijk is wat ik dan precies voor boeken bedoel, en die kunt u daar dan terugvinden. Het is misschien goed om te zeggen dat het verhaal dat ik straks wil houden slechts mijn persoonlijke mening is, en die bied ik u aan ter overweging en niet meer dan dat. Als je over de figuur van Swedenborg gaat spreken, de biografie is niet verteld, maar het is toch belangrijk om te beseffen dat Swedenborg in tot zijn 56e jaar een van de grootste wetenschappers was van zijn tijd. En dat zeg ik niet omdat ik een ontzettende enthousiasteling van Swedenborg ben, maar dat wordt ook in diverse encyclopedieën verteld. Het was een universeel geleerde, iemand die op de hoogte was van bijna alle wetenschappen in zijn tijd en daar ook een praktische bijdrage aan leverde. Om maar een mooi voorbeeld te geven. Hij ontwierp bijvoorbeeld een zweefvliegtuig, wat toch tamelijk vroeg was voor zijn tijd. En wat is het, 20 jaar geleden of zo voort, is dat model nagebouwd en blijkt nog te werken ook. Hij had ideeën over onderzeeboten en al dat soort zaken meer. Heel belangrijk is dat Swedenborg opgroeit in een periode dat wat wij tegenwoordig kennen als de moderne wetenschap zijn opgang begon te doen. Vooral onder de invloed van de beroemde filosoof René Descartes. Dus de opvatting dat het in principe mogelijk is op basis van zintuigelijke ervaring, empirisch onderzoek en gewoon denken, conceptueel denken, dingen te weten te komen. Weten hoe de wereld in elkaar zit, wat de oorsprong van de wereld is enzovoort. En Swedenborg in de eerste periode van zijn leven, van zijn wetenschappelijk leven, ook al was hij zoon van een Lutherse bisschop, zat toch behoorlijk in die stroming. Probeerde ook met behulp van de toenmalige normen van wetenschappelijk werk inzicht te krijgen in wat de mens was. En vooral in de laatste periode van zijn wetenschappelijk werk in wat de ziel was. Hij probeerde de ziel te ontdekken. Als je zo zijn speurtocht afloopt, hoe die daarachter probeert te komen, dan zie je dat hij op den duur steeds daarin vastloopt. Het is mij niet duidelijk, ik weet ook niet of dat ooit duidelijk te vinden zal zijn, of nou het feit dat hij die ziel niet kon vinden met behulp van wetenschappelijke antwoorden hem tot een religieuze crisis bracht. Ik heb de indruk dat er al eerder sporen zijn dat er van binnen van alles aan het gebeuren is. Wat we in ieder geval weten aan de buitenkant is dat hij op 56-jarige leeftijd in een diepe geestelijke crisis terechtkomt. Een diepe geestelijke crisis die ertoe leidt dat hij een visioen, een ervaring heeft uiteindelijk van Christus, dat uiteindelijk hij voelt hoe die aan de borst van Christus, van Jezus, rust, van de Heer, rust, of welke naam u daar ook aan wil geven. En in de loop of na dat visioen, waar nog vele ervaringen van zullen volgen, krijgt Swedenborg het gevoel dat hij een opdracht heeft. Dat hij een opdracht heeft om de innerlijke betekenis van het woord zichtbaar toegankelijk te maken. Het is belangrijk dat u beseft dat als Swedenborg spreekt over het woord, dat hij helemaal niet alleen de Bijbel bedoelt. Het woord is ook de natuur. Het woord is datgene waarmee alles geschapen is. Dat kunt u in Johannes 1 lezen, hè, de beroemde proloog van Johannes. In het begin was het woord en het woord was bij God. Nou, daar wordt ons verteld dat met het woord alles geschapen is. Als Swedenborg over het woord spreekt, bedoelt hij zowel de Bijbel, maar hij bedoelt ook vooral ook alle andere aspecten van de schepping. Het probleem is dat wij mensen zo opgaan in onze zintuigelijke ervaring, zo opgaan in ons gewone denken, voelen en willen, dat voor ons bijvoorbeeld de natuur niet meer zo direct toegankelijk is als een uitdrukking van het goddelijke. Dat voor ons de natuur niet direct al die diepere betekenissen heeft die het moet hebben, omdat de natuur nou eenmaal een uitdrukking is van goddelijke scheppingskracht. Nou, Swedenborg in de loop van die geestelijke crisis gaat precies die innerlijke betekenissen ontdekken. Hij gaat ontdekken, ervaren, hè, dus het gaat bij Swedenborg niet om theorieën. Hij gaat ervaren hoe bijvoorbeeld de natuur uitdrukking is van goddelijke scheppingskracht. Hoe alles in de natuur, de beweging van vogels, paarden, koeien, bloemen, planten, dat het allemaal diepere betekenissen hebben. Betekenissen die ook iets met ons mensen te maken hebben. En in de loop van zijn eerste ontwikkeling zie je dat Swedenborg op de een of andere wijze steeds meer en meer open gaat voor wat je zou kunnen noemen de aanwezigheid van het goddelijke. Hij ervaart datgene wat hij uiteindelijk probeert te beschrijven. Wel, als je een godsdienstwetenschappelijke definitie zou willen geven van mystiek, en er zijn er vele, dan vind je in die definities allemaal terug dat een mysticus iemand is die een ervaring heeft, en niet een eenmalige ervaring heeft, maar een ervaring heeft van het goddelijke of van God of van de Heer of welke naam u ook wil noemen. Een ervaring van het transcendente, datgene wat het zintuigelijke overstijgt. Er zijn mensen die beweren dat Swedenborg geen mysticus is, maar bijvoorbeeld een profeet of wat ook. Dat zijn dingen die volgens mij elkaar niet uitsluiten overigens. Maar vanuit die godsdienstwetenschappelijke definitie van mystiek kun je zonder meer vaststellen, Swedenborg was ook een mysticus. En niet zomaar een mysticus. Want het interessante van Swedenborg is dat zijn mystieke ervaringen gedragen worden door die enorme mentale ontwikkeling die hij als wetenschapper heeft doorgemaakt. Het is hier niet plaats om met u in te gaan op wetenschapstheoretische en kennistheoretische verhalen, maar één aspect is erg belangrijk. Elke ervaring, of het nou een zintuigelijke ervaring is, of het is een psychische ervaring, of het is een mystieke ervaring, elke ervaring is pas werkelijk een ervaring als het betekenis voor je heeft, als je daar iets van kunt begrijpen. Uit allerlei onderzoeken blijkt, als er iets, als het ware, tot ons bewustzijn wil doordringen, maar we hebben niet het vermogen, we hebben niet de structuur om datgene wat tot ons bewustzijn wil doordringen te begrijpen, dan merken we het niet op. Dan gaan we er langs heen, dan dringt het niet tot ons bewustzijn door. Met andere woorden, om iets te kunnen ervaren, heb je bepaalde structuren nodig in wat ik maar even noem je levende ervaring. Structuren die bijvoorbeeld mentale structuren zijn, dat zijn dan concepten, dat zijn begrippen. En als ik wetenschapper ben, dan krijg ik bijvoorbeeld een natuurwetenschappelijke opleiding, dan krijg ik een opleiding onder andere waarin met al die natuurwetenschappelijke begrippen worden bijgebracht. Zodat ik mijn waarnemingen kan gaan begrijpen. Zodat ik me speciaal ga richten op datgene wat mijn vak wenst, waar ik mij op richt. Wel, wij tegenwoordig worden voornamelijk opgeleid, ook opgevoed op een dusdanige wijze, dat ons niet meer geleerd wordt dat er nog andere niveaus van werkelijkheid zijn dan alleen deze zintuigelijke niveau en het niveau van onze gedachten, gevoelens en wilsimpulsen. Met andere woorden, voor velen van ons geldt, en zeker in de nieuwere generaties, dat in ons de structuren ontbreken, en dat zijn niet de conceptuele structuren, maar die noem ik maar symbolische structuren, ontbreken in onze levende ervaring, om die andere werelden te kunnen ervaren. Om wanneer het goddelijke tot ons doordringt in ons bewustzijn, om er dan van bewust te worden dat dat het goddelijke is, om te begrijpen wat daar gebeurt. Dat Swedenborg was gegeven om bij zijn religieuze crisis toch te begrijpen wat daar gebeurde, hing samen met zijn religieuze opvoeding. Verwees al daarnaar dat zijn vader een Lutherse bisschop was, overigens ook met sterke mystieke neigingen. En zoals elke Lutheraan van zijn tijd is Swedenborg zeer strak opgevoed in de Bijbel. En dan vooral ook in de Lutherse interpretatie van de Bijbel. Met andere woorden, in zijn levende ervaring waren niet alleen maar wetenschappelijke begrippen aanwezig, maar ook allerlei mogelijke symbolische structuren die hij had opgedaan door zijn opvoeding, zijn religieuze opvoeding. Daarom was het voor hem mogelijk dat toen de innerlijke niveaus van de werkelijkheid voor hem openging, om die innerlijke niveaus te begrijpen. Let wel, tegen de achtergrond, zeker in eerste instantie, van zijn Lutherse opvoeding. Swedenborg is naar mijn mening een van de grote Lutherse mystici. Je zou je kunnen afvragen of als Luther was opgevoed in een boeddhistische cultuur, of hij dan dezelfde dingen geschreven zou hebben. Mijn opvatting is nee, natuurlijk niet. Want dan zouden symbolische structuren die hij in zich zou dragen, zouden boeddhistische symbolen zijn. Dus hij zou datgene wat hij had ervaren dan in boeddhistische termen tot uitdrukking hebben gebracht. Het interessante is dat wanneer we Swedenborg lezen, en we lezen Swedenborg niet bijvoorbeeld als christenen, maar bijvoorbeeld vanuit een hindoe-perspectief of vanuit een islamitische perspectief of vanuit een boeddhistische perspectief, dat we heel veel in Swedenborg kunnen terugvinden wat herkenbaar is voor een boeddhist, voor een islamiet of voor een hindoe. En er zijn ook boeken over geschreven, u hoeft dat niet op mijn gezag aan te nemen. Dat laat al zien dat blijkbaar wat Swedenborg ervaren heeft zo universeel is dat het ten grondslag ligt aan alle mogelijke godsdiensten. En dat maakt Swedenborg niet alleen maar tot een hele belangrijke mysticus, maar naar mijn mening heel belangrijk voor onze tijd. Waar juist de strijd tussen religies toch een belangrijk thema is geworden. Swedenborg is een belangrijke mysticus en alleen om die reden al is het van belang om kennis van zijn werk te nemen. Alleen het probleem is, hoe vind je toegang tot zijn werk? Als u alle boeken op een rij ziet, Guus heeft het al gezegd, dan heb je daar toch een flinke muur voor nodig. Bovendien zijn niet alle boeken direct zo vreselijk toegankelijk. En wat probeert Swedenborg ons eigenlijk te vertellen? Want een van de grote problemen is dat wanneer wij proberen iets te ervaren van een ander niveau dan deze zintuigelijke wereld, dat datgene wat wij dan zullen ervaren van een andere orde zal zijn. In mijn termen dus ook van een symbolische orde zal zijn. Dus als we bewust zouden worden van de hemel en we zouden engelen zien, en we zouden landschappen zien zoals Swedenborg dat zo in detail beschrijft in zijn boek Hemel en Hel, dan lijken die engelen en dan lijken die landschappen op dat wat we zo'n beetje uit de traditie gewend zijn. De landschappen lijken een beetje op deze landschappen in Nederland of waar dan ook met bergen enzovoort. Het is belangrijk dat we beseffen dat wat Swedenborg, of liever gezegd wat daar in die geestelijke wereld werkelijk bestaat, natuurlijk geen landschappen zijn. Maar datgene wat Swedenborg ervaart van de geestelijke wereld zich uitdrukt als landschappen, als engelen die min of meer de menselijke vorm hebben enzovoort. Dat hoe Swedenborg het ervaart en opschrijft is niet willekeurig, maar is wel bepaald door het feit dat hij een West-Europese opvoeding heeft gehad en nog een christelijke opvoeding ook. Maar heel belangrijk, datgene wat hij opschrijft en wat hij ervaart is niet willekeurig, want om een belangrijke term van Swedenborg te gebruiken, het correspondeert met datgene wat tot de werkelijkheid van de geestelijke en de hemelse werelden behoort. Dus met andere woorden, die leer van correspondenties, die u waarschijnlijk allemaal wel op een of andere wijze bent tegengekomen, is uiterst essentieel om Swedenborg te begrijpen. Als hij een berg ziet, een berg ervaart, ervaart hij dat hij dichter bij de hemelen, dichter bij de heilig is. Als hij bomen ervaart, ervaart hij waarnemingen van het hemelse en van het geestelijke. Met andere woorden, datgene wat hij ziet, is voor Swedenborg door en door gevuld met geestelijke en hemelse symbolische betekenissen. En Swedenborg kon dat, zo wordt ons verteld, en zo kunnen we dat ook terugvinden in zijn eigen geschriften, omdat hij een van de weinigen was, voor zover wij weten, die tegelijkertijd op het waakniveau, op het zintuigelijk niveau bewust kon zijn en op het geestelijk niveau. Dus wanneer hij als het ware naar een boom keek, kon hij tegelijkertijd ervaren wat de hemelse oorsprong en hemelse betekenis was van die boom. En zijn geschriften helpen ons dus om de symbolische, je zou bijna kunnen zeggen metafysisch veel nauwkeuriger betekenis te gaan begrijpen van de dingen die wij met onze zintuigen waarnemen. Nou, waar het mij nu om gaat is dat ons probleem is dat wanneer wij Swedenborgse schriften lezen, of we dat nou leuk vinden of niet, allemaal in meer of mindere mate de neiging zullen hebben om zijn geschriften letterlijk te nemen. En met letterlijk bedoel ik te lezen alsof het om een soort pseudo-zintuigelijke werkelijkheid gaat. Ja, het is wel een geestelijke werkelijkheid, maar het lijkt wel erg veel op deze werkelijkheid. En dan komen we in problemen, want dan ontstaat het gevaar dat we datgene wat symbolisch van aard is, en het geestelijke en hemelse noem ik symbolisch, dat datgene wat symbolisch van aard is door ons dus veel te concreet en veel te letterlijk wordt genomen. Laat ik u één voorbeeld geven. Swedenborg ervaart op een gegeven moment de geesten van andere planeten in ons zonnestelsel en heeft daar, zoals hij dat dan beschrijft, allerlei gesprekken mee. Nou, er zijn mensen die Swedenborgs boek daarover gelezen heeft, over de aarden of de aardbollen in het zonnestelsel. En dus van mening waren, nou, Swedenborg heeft geesten van andere planeten gezien, dus er moet leven zijn of zijn geweest op andere planeten. Kijk, dat is nou precies wat ik bedoel. Dat is dus het letterlijk nemen van een ervaring die op geestelijk niveau heeft plaatsgevonden. En wat je dan ziet is dat er nu tegenwoordig allerlei ruimtereizen zijn geweest en dat voor zover we weten er erg weinig aanwijzingen zijn dat er leven is geweest op in ieder geval de maan en waarschijnlijk ook niet op Mars enzovoort. En dan zie je in sommige Swedenborgiaanse publicaties die discussies ontstaan, hoe kan dat nou toch? Dat Swedenborg heeft toch ervaren? Nou, misschien klopt de huidige waarnemingen niet en misschien vinden we toch wel leven. Ik moet u eerlijk zeggen, ik vind dat een schijndiscussie. Ik vind dat een discussie die geen recht doet aan wat Swedenborg probeert te schrijven en probeert te beschrijven. Als u Swedenborg in zijn tijd plaatst, dan ziet u dat in zijn tijd talloze mensen schrijven over andere werelden en andere planeten. Dat eigenlijk al eeuwenlang, vanaf het begin van onze cultuur, het idee bestaat dat de macrocosmos, zon, maan en planeten in ons worden weerspiegeld, in ons geestelijke en ons lichamelijk niveau wordt weerspiegeld. En dat dus planeten symbolen zijn voor geestelijke werkelijkheden. Ze corresponderen er wel mee, maar het zijn symbolen voor geestelijke werkelijkheden. Dus als Swedenborg geesten van een of andere planeet ervaart, denk ik dat het onverstandig is om het zo concreet te begrijpen dat hij dus letterlijk geesten heeft ervaren van wezens die ooit op zo'n planeet geleefd hebben. Nee, hij ervaart wezens die corresponderen met zo'n planeet. Een correspondentie die, zoals u weet, in al zijn werken voortdurend naar voren komt. Dit kleine voorbeeld geef ik aan om duidelijk te maken hoe moeilijk het eigenlijk is om Swedenborgs werken werkelijk te doorgronden. Ik geef u nog een tweede voorbeeld. In sommige van de organisaties die zich baseren op de geschriften van Swedenborg is ook nu nog steeds een discussie gaande of vrouwen wel priester of dominee of hoe je zo iemand ook wil noemen mag worden. En er worden argumenten aangegeven op basis van de geschriften waar dan uit zou blijken dat bijvoorbeeld vrouwen dat niet kunnen zijn. Opnieuw, ik vind dat een schijndiscussie. Want Swedenborg, alles wat Swedenborg schrijft, en ik kom daar zo wat uitvoeriger op terug, is gefundeerd op die ervaring van het goddelijke en op die symbolische ervaring. En hij moet wel schrijven in aardse termen, maar wat hij probeert te schrijven is van geestelijke en hemelse aard. Dus als hij het over priesterschap heeft en heeft over mannen en vrouwen, heeft hij het niet in de eerste plaats over biologische mannen en vrouwen, maar heeft het over een bepaalde manier van zijn in de wereld. Hij heeft bijvoorbeeld over een uitdrukking van het liefde en een uitdrukking van wijsheid of wat voor correspondentie u ook wil. En op grond van het feit dat dan priesterschap met man te maken heeft en niet met vrouw, wil dan misschien duidelijk maken dat priesterschap onder andere te maken heeft met het aspect van wijsheid en niet met het aspect van liefde, ik noem maar even wat. Maar dat het niets te maken heeft of u biologisch gesproken man bent of biologisch gesproken vrouw bent. Nou, zo kun je talloze voorbeelden aanhalen. En ik moet zeggen dat er toch voorbeelden zijn die mij altijd verbazen, waarin ik naar mijn mening datgene wat erg belangrijk is wat Swedenborg schrijft, namelijk het symbolische, veel te letterlijk wordt genomen. Nou, dat is een beetje de grondtoon van mijn betoog. Swedenborg gaat open, zijn bewustzijn gaat open voor de invloed van het goddelijke, voor de invloed van het heilige. En wanneer zijn innerlijk open gaat, is hij in staat tegelijkertijd op hemelse en geestelijk niveaus dingen te ervaren en op aardsniveau. En zo ervaart hij de verbanden, de correspondenties tussen al die verschillende niveaus. Nou is het belangrijk dat we beseffen dat Swedenborg niet zomaar voor die werelden is opengegaan. Daar is nog een heel verhaal aan vooraf gegaan. Na zijn geestelijke crisis, na zijn gevoel dat hij een opdracht heeft gekregen van God, begint hij met een zeer intensieve studie van de Bijbel. Maar niet een intensieve studie zoals theologen dat zouden doen, om een soort begripsmatig inzicht te krijgen in de Bijbel. Nee, het is wat ik zou willen noemen een meditatieve studie. Het is eigenlijk een manier, een houding, die ook een belangrijke rol gespeeld heeft tijdens zijn wetenschappelijk werk. In zijn dagboeken lezen we hoe wanneer Swedenborg zich in iets heel sterk verdiept, dat zijn ademhaling dieper, rustiger wordt en soms bijna ophoudt. Nou, uit de yoga-literatuur kunt u lezen dat precies wanneer de ademhaling dieper, stiller, subtieler wordt, dat dat dan altijd samengaat met wakker worden op een ander niveau van werkelijkheid dan het psychische en het zintuigelijke. Een meditatief studie van de Bijbel, zoals Swedenborg dat deed, betekent dus op een, je zou bijna kunnen zeggen symbolisch met het hart de Bijbel te studeren en niet met het begripsvermogen. Proberen dat wat in de Bijbel staat te gaan ervaren. Dat is precies wat er met Swedenborg gebeurt. Maar niet direct, want we zien dat zijn eerste pogingen om de Bijbel op die wijze te lezen toch verklaringen geeft, beschrijvingen geeft van wat hij de innerlijke betekenis noemt, die in vergelijking met wat in de arcana staat, in de hemelse verborgenheden staat, toch tamelijk concreet en oppervlakkig blijven. Oppervlakkig niet in negatieve zin, maar toch vrij dicht bij deze aarde blijven. Zijn eerste resultaten van zijn studies heeft hij dan ook niet gepubliceerd. Die zijn later na zijn dood gepubliceerd, ik geloof de vorige eeuw gepubliceerd, als het woord verklaard. Maar we zien in die eerste pogingen dat wat Swedenborg ervaart als innerlijke betekenis van de Bijbel, dus dicht bij deze wereld blijft. En dan, en we kunnen zijn ontwikkeling lezen in zijn geestelijke dagboeken, maar dan breekt als het ware een nog dieper niveau door. En wat er dan gebeurt is dat als Swedenborg de Bijbel leest met zijn hart, dat als het ware allerlei verschillende niveaus van betekenissen door elkaar buitelen. Hij ervaart tegelijkertijd allerlei hemelse betekenissen, allerlei geestelijke betekenissen, allerlei aardse betekenissen en ik herhaal tegelijkertijd. Met andere woorden, hij ervaart dat een bepaald symbool in de Bijbel heel veel betekenissen in zich draagt tegelijkertijd. Dat noemen we tegenwoordig aan de hand van de terminologie van een Engelse wetenschapper, een Engelse natuurwetenschapper, David Boom, noemen we dat een impliciete orde. Hij ervaart alles wat geordend is, samengebald in één. En dat is eigenlijk precies de betekenis van een symbool. Symbolen hebben dat sowieso. Hebben heel veel betekenissen die in een impliciete vorm zijn samengebald. Dat betekent dat je als mysticus, en dat geldt dus voor Swedenborg, een enorm scherpe aandacht moet hebben om al die betekenissen te mogen en te kunnen ontvangen. Te ervaren. Het gaat hier niet om denken, het gaat om ervaren. Wanneer dus in die volgende fase van Swedenborgs meditatieve bijbelstudie die diepste niveau doorbreekt, begint Swedenborg aan zijn arcana, aan zijn hemelse verborgenheden. Nou, als je dat boek van de buitenkant leest, hè, die ontzettend vele verschillende delen, 8 dikke delen in de Latijnse oorspronkelijke uitgave, wat zijn het er, 14 geloof ik in het Nederlands, dan zie je dat de ene keer geeft Swedenborg een verklaring op een soort hemelsniveau, dan weer een verklaring op een soort aardsniveau, dan weer een verklaring op een soort psychisch niveau, en soms buitelt dat gewoon door elkaar. Dat laat al zien dat wat hij ervaren heeft zo complex is, zo samengebald is, ik herhaal, zo impliciet is, dat hij het niet allemaal op papier kan krijgen. Dan nu, het is mijn overtuiging dat wat wij in de arcana vinden een samenballing is van wat Swedenborg daar op dat hoogste niveau, op het hemelse niveau, heeft mogen ervaren. Een samenballing. Het is in taal uitgedrukt, hetgeen natuurlijk een beperking is, van datgene, van die hoogste symbolische werkelijkheid op dat hemelse niveau. En ik moet u zeggen dat ik het, nou verbazingwekkend is niet het goede woord, dat ik zeer veel ontzag heb voor de wijze waarop hij in staat is geweest dat soort ervaringen tot uitdrukking te brengen. Als je dat vergelijkt met vele andere mystici in Oost en West, en dat is een interessante oefening om dat te doen, dan steekt Swedenborg in vele opzichten, in kop en schouders boven vele andere mystici uit. Juist omdat hij in staat is wat hij ervaren heeft uit te drukken, neer te schrijven. Met andere woorden, wanneer ik de arcana lees, moet ik ervan bewust zijn dat wat daar in schrift staat een samenvatting is, een impliciete orde is van Swedenborgs mystieke ervaringen. Mystieke ervaringen die hij ontving terwijl hij met meditatieve studie was van de Bijbel, van het woord. Dat betekent dat wanneer ik op de een of andere wijze arcana probeer te lezen, niet met mijn gewone begripsvermogen, maar dat als het ware ook vanuit meditatie probeer te lezen, dat ik misschien iets van die impliciete orde die daar in die arcana al enigszins naar buiten wordt gebracht, ook mag gaan ervaren. Niet mentaal begrijpen, want daar gaat het helemaal niet om. Mag ervaren, zodat er in mijn levende ervaring, in mijn bewustzijn, ook een symbolische structuur kan gaan ontstaan. Een symbolische structuur die mij op den duur in staat stelt om zelf ook meer en meer van het goddelijke en van de hemelen te mogen gaan ervaren. Het is mijn overtuiging dat de arcana niet bedoeld is om ons te vertellen wat de innerlijke betekenis is van het woord. Zo van, als Swedenborg spreekt over Adam en Eva en de boom van kennis, dan is de innerlijke betekenis dat, dat en dat. Oh, nou begrijp ik wat er eigenlijk staat. Wat ik dan gedaan heb, is het ene begrip, letterlijke tekst van de Bijbel, vervangen door een ander begrip, letterlijke interpretatie van Swedenborgs arcana. En dan kan ik ook nog een woordenboek maken waarbij ik vertel wat de verschillende woorden van de Bijbel gewoon betekenen bij Swedenborg. Dan begrijp ik het met mijn verstand. Maar dat heeft niets te maken met de symbolische betekenis, want symbolen kun je niet met het verstand begrijpen. Symbolen moeten, mag ik het zo zeggen, incarneren, moeten een plek krijgen in ons hart, moeten een structuur worden in onze levende ervaring. Dat is mijn overtuiging, dat Swedenborg arcana heeft geschreven, opdat ook wij in staat zullen zijn om op een duur zo'n symbolische orde in ons bewustzijn te laten ontstaan. Dankzij dit ontzettend belangrijke werk is het ook voor ons mogelijk om die structuren te gaan ontvangen. Ik kom daar straks tot slot van mijn betoog nog op terug. Samenvattend, de arcana is naar mijn gevoel een uitdrukking van de hoogste, diepste, meest symbolische ervaringen die Swedenborg heeft gehad bij zijn meditatieve studie van Genesis en Exodus, maar ook alles wat daar nog omheen zat. Intensieve symbolische ervaringen, heel complex, impliciete orde. En wat zien we vervolgens? Dat zodra de arcana klaar is, probeert Swedenborg de Apocalypse, de openbaring van Johannes, op dezelfde wijze te gaan beschrijven, te gaan ervaren, te gaan verklaren. En wat we zien is dat het niet lukt. Hij begint te schrijven, maar op de een of andere wijze gaat het moeizaam. Op de een of andere wijze lukt het niet helemaal. Je kunt je overigens de vraag stellen, waarom begon Swedenborg aan de Apocalypse, aan de openbaring? En het antwoord is omdat hij ervaren had dat toen hij klaar was met de arcana, in de hemelen het laatste oordeel werd uitgesproken. En ik laat even in het midden wat daar dan mee bedoeld wordt. Maar hij ervoer dat in de hemelen het laatste oordeel plaatsvond. Dat is denk ik een van de belangrijkste motieven waarom hij na Genesis en Exodus begon aan de openbaring van Johannes. Maar ik herhaal, het lukte niet. En wat we zien is dat tegelijkertijd, terwijl hij met die meditatieve studie bezig is van de openbaring van Johannes, begint hij een aantal boeken te schrijven waarin hij elementen uit de arcana afzonderlijk gaat behandelen. Hij schrijft een boek over die aardbollen in het zonnestelsel. Een onderwerp dus wat u in de arcana kunt terugvinden. Hij schrijft dat beroemde boek Hemel en Helle, gebaseerd op alles wat u in de arcana kunt vinden. En nog een tweetal andere boeken die ik vermeld heb. Dat zijn allemaal, ziet u, het zijn allemaal differentiaties, uitwerkingen van die impliciete orde van de arcana. Dus dat wat in de arcana nog door elkaar zit, in elkaar zit, impliciet is, begint in deze 4 of 5 geschriften, begint al een beetje te differentiëren, iets dichterbij te komen. Iets concreter te zijn. Maar die boeken zijn nog steeds niet boeken van begripsmatige aard, van conceptuele aard. Het zijn nog steeds door en door symbolische boeken. Want Swedenborg beschrijft wat hij ervaart in de hemelen. En Swedenborg beschrijft wat hij ervaart in de helle. Wel nu, de hemel en de helle bevinden zich niet in onze zintuiglijke wereld. Met andere woorden, zijn beschrijvingen van de hemel en helle zijn symbolische beschrijvingen. Symbolisch in de zin van dat ze een diepere werkelijkheid tot uitdrukking brengen dan in de letterlijke tekst staat. Maar wat al die geschriften die Swedenborg nu direct naar de arcana schrijft, die wat concrete geschriften gemeenschappelijk hebben, is dat daar centraal komt te staan hoe de Heer, hoe God als mens verschijnt, als de vorm heeft, de structuur heeft van een mens. En hoe de wereld, het universum, de structuur heeft van een mens. Ziet u, het is een symbolische structuur, maar al wat concreter, al begrijpelijker dan die impliciete symbolische structuur van de arcana. Er begint al wat, het wordt al wat begrijpelijker, het wordt al wat concreter wat hij in die boeken doet. Wat ik u probeer te zeggen is dat wat wij zien in de geschriften van Swedenborg zijn ontwikkelingsgang is. Daar waar in de arcana alles wordt samengebald in die impliciete ervaring van de hoogste hemelen, begint bij de volgende boeken iets concreter te worden. Er vindt een incarnatieproces plaats. De eenheid, de impliciete orde, begint zich langzaam te differentiëren. Begint zich langzaam te manifesteren. En dat gebeurt dus eerst bij deze verschillende boeken. Het is nog steeds op symbolisch niveau, op geestelijk niveau in dit geval. Het is nog steeds niet helemaal conceptueel. Maar het is voor ons, lezers van zijn boeken, in ieder geval iets toegankelijker dan vele delen van de Arcana. En als hij dan die boeken heeft gepubliceerd, ik moet even nu gaan spieken, want anders haal ik de volgorde van de boeken vandaan. Als hij die boeken heeft gepubliceerd, blijft Swedenborg doorgaan met die studie, die meditatieve studie van die openbaring van Johannes. En het lukt niet. Het lukt niet, hij loopt vast. Tussen zijn beschrijvingen van de innerlijke betekenis van de openbaring van Johannes komen steeds meer filosofische en theologische verhandelingen die gewoon daar middenin plotseling beginnen en dan weer ophouden. En dan komt er weer een symbolische beschrijving van de openbaring van Johannes en dan komt er weer een stuk filosofie. Het lijkt wel of datgene wat Swedenborg heeft ontvangen, weet je wel, die impliciete orde van de Arcana, daarna de iets gedifferentieerdere orde van de volgende boeken, nu meer concreet wil worden, meer naar het begripsmatige niveau wil komen, filosofisch wil worden, theologisch wil worden. Het is een incarnering, een indalingsproces. En we zien dan ook dat Swedenborg loopt vast in zijn studie van de openbaring van Johannes. Hij stopt daarmee en schrijft dan heel snel daarna een aantal boeken die onder andere de titel hebben Leer van het Hemels Jeruzalem over de Heer, de Leer van het Hemels Jeruzalem over de gewijde schrift, de Leer van het Hemels Jeruzalem over de levensleer en de Leer van het Hemels Jeruzalem over het geloof. Het gaat over leer. Belangrijk is dat leer bij Swedenborg niet betekent wat wij normaal onder leer verstaan. Maar het gaat wel over een meer geordende structuur die langzaam maar zeker verder indaalt. Meer tot bewustzijn komt. Maar wat ook zo interessant is, het gaat nu over de Heer. Het gaat over de gewijde schrift. Het gaat over de levensleer. Het gaat over geloof. Het vindt een verdere differentiatie plaats, een verdere concretisering. In Swedenborgs mensbeeld, waar ik het allemaal niet over kan hebben in de korte tijd die we hebben, is dat een niveau die hij ratio noemt. Nu begint hij boeken te schrijven die, je zou kunnen zeggen, een appel doet op onze ratio. Maar dat is een belangrijk punt. Als Swedenborg spreekt over ratio, bedoelt hij iets heel anders dan wat wij daar tegenwoordig onder verstaan, als we over rationeel spreken. Ratio bij Swedenborg betekent getrouw aan de etymologische betekenis van het woord verhouding. De ratio is dat vermogen in ons waarin wij dat wat hemels en geestelijk is in verband kunnen brengen, in verhouding kunnen brengen met datgene wat conceptueel, wat begripsmatig is. Dat is de ratio. Bij de Arcana en bij de boeken die daarna volgden speelde de ratio nog geen rol. Was het datgene wat Swedenborg de intellectus noemt, wat je misschien zou kunnen vertalen met intellect. Als u maar beseft dat intellect ook bij Swedenborg niet betekent wat wij er tegenwoordig onder verstaan. Van je hebt een goed intellect, hoog IQ of wat ook. Nee, intellect, getrouw aan de oude traditie, is het vermogen om de hemelen te schouwen. Is het vermogen om de verschillende andere niveaus van werkelijkheid te schouwen. Dat is een zintuigelijk orgaan waarmee je waarneemt. En dat is zoals Swedenborg in de eerste instantie dat woord intellectus gebruikt. De ratio waar we nu zijn terechtgekomen is een wat concreter vermogen. Daarin kunnen we datgene wat we geschouwd hebben vervolgens in verband brengen met ons gewone denken, met ons gewone begripsvermogen. Dat is de ratio. Wel, die boeken over de leer van het Hemels Jeruzalem zijn allemaal boeken waar Swedenborg voortdurend bezig is om datgene wat in de Arcana en in die andere boeken tot zijn bewustzijn is doorgedrongen, nu ook wat meer in begripsmatige vorm te ordenen. Bewijzen daarvoor aan te dragen, door naar de Bijbel te verwijzen enzovoort. Dus zodat het ook mensen aanspreekt op het gewone denkniveau. Maar al die boeken zijn nog steeds ook door en door symbolisch van aard. En pas als Swedenborg, je zou kunnen zeggen, dat een beetje kwijt is geraakt, die incarnatie in hem die gewoon doordringt of hij wil of niet heeft tot uitdrukking kunnen brengen, vindt hij tijd om opnieuw terug te keren tot de openbaring van Johannes. En dan schrijft hij een veel beknopter commentaar. Een veel minder intensief impliciet als de Arcana, veel dichter bij ook ons begripsvermogen. Dus ook die Apocalypse onthuld, zoals het dan gepubliceerd wordt onder die titel, is een tekst die veel dichter bij de ratio ligt, in de zin zoals ik dat net heb uitgelegd, dan bij dat hele diepe symbolische bewustzijn die we in de Arcana vinden. Maar de incarnatiebeweging is nog niet voltooid. De geest van de heilige die zich eerst uitdrukt als de arcana en als die volgende boeken, wil helemaal zich manifesteren tot op het meest concrete niveau. En nu begint Swedenborg dus letterlijk een aantal filosofische werken te schrijven. Twee werken onder de prachtige titel Wijsheid van de Engelen over de goddelijke liefde en de goddelijke wijsheid. En het andere boek heet De Wijsheid van de Engelen over de goddelijke voorzienigheid. Dat is mooi, hè? Het is de wijsheid van engelen. Dus hij maakt duidelijk dat mijn filosofische werk is niet door mij bedacht zoals een filosoof dat doet. Maar het heeft met wijsheid te maken die met de hemelen te maken heeft. Maar tegelijkertijd beschrijft hij die wijsheid in voorbeeldige filosofische termen. Dus in heldere, begripsmatig heldere termen. Hier hebben we te maken met wijsbegeerte. Wijsbegeerte van het niveau van een Plato die ook zijn wijsbegeerte schreef vanuit innerlijke ervaringen, maar ook een wijsbegeerte die dus te lezen is, ook als je niets van zijn symbolische werken nog kent. We zien dus nu hoe datgene wat Swedenborg heeft ontvangen zich helemaal differentieert tot het begripsmatige niveau. Nu wordt hij dus meer en meer, kan hij het ook uitdrukken in discussievorm, in begripsmatige vorm. En tot slot komen we bij de laatste twee werken van Swedenborg. Dan schrijft hij drie laatste werken, De Echtelijke Liefde, waar Guus net naar verwees. Wat je in zekere zin ook als een boek zou kunnen beschouwen, die gaat over ethiek, over hoe ga je nu in het dagelijks leven om met datgene wat je ervaren hebt. Hoe ga je in je relatie met andere mensen om, in de relatie liefde-wijsheid op alle mogelijke niveaus, hoe doe je dat eigenlijk in de praktijk? Dus letterlijk tot op het concrete niveau van handelen toe. Hij schrijft een boek, een beknopte uiteenzetting van de leer van de nieuwe kerk. En dan tot slot de ware christelijke godsdienst. Laten we bij het laatste boek beginnen, de ware christelijke godsdienst. De ware christelijke godsdienst heeft de vorm van een gewone dogmatiek. Dus als u theologie zou studeren, dan moet u op een gegeven moment dogmatiekboeken bestuderen. Die dus keurig gerubriceerd verschillende onderwerpen uit de christelijke dogmatiek vertellen wat de kerk daarover zegt. Nou, de ware christelijke godsdienst voldoet helemaal aan de vorm van een Lutherse dogmatiek uit de tijd van Swedenborg. En ik denk dat je kunt zeggen dat één van de doelen van de ware christelijke godsdienst was om dat Swedenborg zich ging verdedigen tegen de Lutherse kerk, want die waren bezig een proces van ketterij tegen hem aan te spannen. De ware christelijke godsdienst probeert duidelijk te maken in theologische, begripsmatige termen dat wat Swedenborg zegt niet in strijd is met de Bijbel en dus niet ketters is. Dat wil niet zeggen dat de ware christelijke godsdienst alleen maar een theologisch boek in onze gewone betekenis van het woord is. Natuurlijk is het ook door en door symbolisch, want de bron van wat Swedenborg schrijft is nog steeds die innerlijke stroom. Maar het doel is vooral om het letterlijk nu op heel concreet aards begripsmatig niveau tot uitdrukking te brengen. Heel boeiend vind ik dat in het boekje wat aan de ware christelijke godsdienst vooraf gaat, de beknopte uiteenzetting, dat Swedenborg op twee exemplaren schrijft, dit is de wederkomst van de Heer. Dat boekje wat laat zien wat de belangrijkste elementen zijn van waar het om gaat in de nieuwe kerk, dat beschouwt hij, dat beschrijft hij als de wederkomst van de Heer. Wat bedoelt hij daarmee? Mijn idee is dat hij nou vertelt, kijk, ik heb datgene wat ik van de Heer heb ontvangen via arcana, via al die andere niveaus, heb ik nu tot letterlijk op aards, begripsmatig, handelend niveau mogen tot uitdrukking mogen brengen. En de wederkomst van de Heer betekent op aarde, tot in de meest concrete niveaus toe. Samenvattend, waar ik u bijna toe zou willen verleiden, is de opvatting dat de volgorde van de geschriften van Swedenborg stap voor stap laten zien hoe de hoogste ervaring van de Heer steeds concreter wordt door de hemelse niveaus, door de geestelijke niveaus, door de natuurlijke niveaus, tot op het niveau van het handelen toe. Dat is wederkomst. Dat is het uiteindelijk de wederkomst van de Heer tot in het dagelijks handelen toe. De boeken van Swedenborg zijn niet door hem verzonnen, bedacht. De boeken van Swedenborg zijn dus niet conceptuele structuren, het zijn symbolische structuren. En die boeken van Swedenborg hebben maar één doel, naar mijn mening. Ons te helpen het proces van regeneratie of wedergeboorte te gaan. Want als er één centrale stelling is die je in al Swedenborgse schriften tegenkomt, dan is het, Het is nodig dat de mens tot wedergeboren komt, dat uit de oude mens een nieuwe mens geboren wordt. Dat de oude mens, die als het ware alleen maar leeft in deze horizontale wereld van het zintuiglijke en het aardse, weer leert te leven bewust vanuit het hemelse. Symbolisch misschien, zoals ooit Adam en Eva in het paradijs leefden. Maar daarvoor moet er letterlijk een omkering plaatsvinden. Er moet een sterven en een wedergeboorteproces plaatsvinden. Een proces wat Swedenborg heeft ondergaan, wat we kunnen lezen in zijn geestelijke dagboeken. Daar vind je dat proces beschreven. Een proces wat zich ook uitdrukt precies in die volgorde van al zijn geschriften. En ik ben van overtuigd dat de geschriften van Swedenborg bedoeld zijn om ons te helpen om tot dat proces van regeneratie te komen. Wanneer ik op meditatief niveau me bezighoud met een tekst van Swedenborg, zal er in mijn leven en ervaring een structuur gaan ontstaan. Mijn innerlijk zal hervormd worden. Ik zal een andere vorm krijgen dan de vorm die in mijn innerlijk is ontstaan door mijn dagelijkse ervaring, door mijn opvoeding, die maar tamelijk toevallig is. Maar door mij vanuit meditatie met Swedenborgse schriften bezig te houden, ontvang ik in mijn leven en ervaring objectieve symbolische structuren. Mijn innerlijk wordt letterlijk hervormd. Ik krijg een andere innerlijke vorm. En het is precies in die innerlijke vorm dat de Heer kan incarneren, zich kan uitdrukken, zodat er in mij een wedergeboorteproces, een regeneratieproces kan plaatsvinden. Het doel van Swedenborgse schriften, dames en heren, is niet volgens mij dat hij een nieuwe leer heeft gebracht in de gewone betekenis van het woord. Zo van, de kerk zegt wel dit, maar Swedenborg zegt dat het eigenlijk zo zit. Dat wil niet zeggen dat je Swedenborgse schrift ook niet zo gedeeltelijk kunt lezen. Ik bedoel, een van de belangrijke dingen die we bij Swedenborg kunnen lezen met ons gewone verstand, is dat er andere niveaus van werkelijkheid zijn. En dat is essentieel, want de meeste kerken geloven dat al lang niet meer. Een van de belangrijke dingen die we bij Swedenborg vinden, zijn zijn ervaringen van die andere wereld. Die erg betrouwbaar zijn, omdat we ze kunnen vergelijken met ervaringen van andere mystici van andere werelden. Zodat we met een grote mate van zekerheid kunnen zeggen wat hier gebeurt is geen fantasie. Swedenborg was niet gek, zoals bijvoorbeeld de beroemde filosoof Carl Jaspers beweerde. Nee, Swedenborg was letterlijk iemand die begenadigd was dat hij al die niveaus mocht ervaren. Maar wat heb ik eraan, wat hebben andere mensen eraan, om dat te lezen en te begrijpen en zeggen, oh, dat zijn andere werelden. Oh, gebeurt dat zo? Weet je, dan heb ik een nieuwe theorie ontvangen. Ik heb iets begrepen met mijn verstand. En dat kan mij inspireren om op een andere wijze te gaan handelen, maar het verandert niet mijn vorm, het verandert niet mijn innerlijk. Terwijl elke grote religieuze traditie, ook het christendom, wil dat mensen innerlijk veranderen, dat er een omkering plaatsvindt en dat er wedergeboorte plaatsvindt. Dus het doel van Swedenborgse schrift, ik herhaal het voor de zoveelste maal, is naar mijn mening niet om theorieën over te dragen, zelfs niet beschrijvingen van andere niveaus, nee, om in mij dat proces van regeneratie te initiëren en te laten plaatsvinden. Dat is waar het om gaat. De weg die Swedenborg zelf is gegaan, zijn mystieke weg, is een weg die wij zelf ook kunnen gaan. En hoe? Wel, door Swedenborg erin na te volgen. Door te beginnen zoals hij begonnen is. Nou, het hoeft niet helemaal op dezelfde wijze, want hij heeft, je zou kunnen zeggen, een stuk weg voor ons gereed gemaakt. Maar we kunnen zijn weg gaan door de volgorde van zijn geschriften op een meditatieve wijze te lezen. Wanneer ik begin de arcana te bemediteren, als dat een Nederlands woord is, begint in mij op het meest subtiele niveau symbolische structuren te ontstaan. Symbolische structuren die corresponderen met wat Swedenborg in zijn arcana noemt, de mensen van de oudste kerk. Dat is een niveau van bewustzijn, een niveau van structuur die in mij wordt aangebracht. Let wel, zonder dat ik dan bewust word op dat hemelse niveau. Dat is helemaal niet aan de orde. Nee, er begint een voorzichtige structuur te ontstaan. En als ik doorga met de mediteren van de arcana en andere geschriften van Swedenborg, begint er naast dat hemelse structuur in mij ook een geestelijke structuur te ontstaan. Een symbolisch geestelijke structuur die correspondeert met wat Swedenborg noemt de oude kerk. En als ik doorga met zijn werk in de volgorde waarin die geschreven staan, ontstaat er in mij een structuur die overeenkomt met wat Swedenborg de Hebreeuwse kerk noemt. Die structuur van de ratio waar ik het net over gehad heb. En als ik vervolgens ook op begripsnamatig niveau met zijn geschriften omgaan, gaat er ook een conceptueel, dus gewoon denkniveau ontstaan, die correspondeert met symbolen, die schoongemaakt, hervormd is en niet zo subjectief is als mijn huidig begripsmatig niveau. Dat is het moment dat in mij de Heer kan incarneren, kan wederkomen. En dan pas begint de weg om als het ware parallel aan de Hebreeuwse kerk, maar heel anders, wakker te worden, bewust te worden van andere niveaus. En dat is naar mijn mening datgene wat Swedenborg bedoelt met de nieuwe kerk. De nieuwe kerk bestaat uit mensen waarin die structuren ontstaan zijn. Ik heb het dus niet de nieuwe kerk als organisatie, maar als symbool. Waar die structuren ontstaan zijn die ik zojuist geschetst heb. En dankzij die structuren het mogelijk werd dat de Heer in hen geboren kon worden. Kon wederkeren. Waardoor zij om konden keren. Waardoor er een begin van regeneratieproces kon plaatsvinden. En dan begint de weg terug te gaan. Niet terug in de letterlijke zin van het woord, maar wakker worden op het niveau van het geestelijke. Wakker worden op het niveau van het hemelse. Dat kan nu omdat die structuren zijn aangebracht in de beginweg zoals ik dat heb uitgelegd. En die structuren nu belevendigd worden door de wederkomst van de Heer. Belevendigd worden door de stroom, de invloed van de Heilige. En dan begint dat transformatieproces werkelijkheid te worden. Wat ik u probeer te zeggen is dat Swedenborg ons dus een hele authentieke weg wijst van een geestelijke mystieke scholing. Een authentieke weg die we op een hele andere wijze kunnen terugvinden in boeddhisme en in hindoeïsme. Ook daar bestaan authentieke scholingswegen. Naar mijn mening wijst Swedenborg ons zo'n scholingsweg. En het is ook mijn mening dat dat dus een opdracht was. Want Swedenborg leefde in een tijd dat zowel de katholieke als de protestantse kerken zo dogmatisch was geworden dat er dus nauwelijks meer ruimte was voor een echte, authentieke, christelijke scholingsweg. Een christelijke, contemplatieve of mystieke weg. En Swedenborg heeft als taak gekregen om als het ware die weg te gaan en die weg zodanig voor te bereiden dat ook wij in staat zijn die weg te gaan. Naar mijn mening is dat de centrale boodschap waar het bij Swedenborg als mysticus om gaat. En gaat het er niet om om naast de bestaande kerken weer een kerk te stichten. Ofschoon, we zien in de geschiedenis dat bijvoorbeeld in Engeland er een priester was die door Swedenborg ontzettend geïnspireerd was, maar probeerde datgene wat hij had ervaren bij Swedenborg, niet bedacht, maar ervaren, in zijn eigen parochie tot uitdrukking te brengen. Dat gebeurde in Manchester. Maar er waren ook mensen die zo geïnspireerd waren door Swedenborgs geschrift en dat probeerden tot uitdrukking te brengen in hun gemeentes. En daar dus voortdurend tegen muren aanliepen en ruzie kregen. Kijk, dat die mensen dan uiteindelijk bij elkaar komen en zeggen, laten we dan in godsnaam maar een eigen groep, een eigen gemeente vormen. Daar is natuurlijk niks mis mee. Dus in die zin is niet mijn verhaal van, er hoort niet een nieuwe kerk te zijn als aparte organisatie. Naast andere kerken, soms kan het niet anders. Maar wat mijn verhaal is, het gevaar is, en dat horen we misschien vanmiddag bij Rutgers een betoog, het gevaar is dat zo'n organisatie alle fouten en alle structuren, alle sociologische verschijnselen gaat vertonen als elke andere organisatie. En dat er heel veel energie gaat zitten in organiseren, in ruzies en noem maar op. En dat die structuur machtsstructuren gaat worden. En het uiteindelijk mensen niet meer zo makkelijk maakt om die weg van regeneratie te gaan. Dat de werkelijke boodschap, zoals ik die althans begrijp bij Swedenborg, dan een beetje uit het zicht verdwijnt. En mensen stimuleert om Swedenborgs geschriften te lezen zoals je een ander theoloog leest. Naast Calvijn of Luther lees ik Swedenborg. En dat zou jammer zijn, dat zou ernstig zijn. Dat is ook een van de redenen waarom ik altijd met enige verbazing luister of lees dat er zoiets bestaat als een catechismus van de nieuwe kerk. Omdat een catechismus in zijn gewone betekenis van het woord, vraag-antwoord, de illusie wekt dat het uiteindelijk gaat om nieuwe begrippen te ontwikkelen die ons vertellen hoe dingen in elkaar zitten. Terwijl waar het bij zo'n catechismus om zou moeten gaan, is om ons te helpen op een eerste wijze open te gaan voor de mysterie van het goddelijke. Om de eerste stappen te doen op de mystieke weg die Swedenborg ons wijst. En dan is er helemaal geen ruimte voor gewone theologische discussie, maar dan gaat het om samen zoeken, samen luisteren, samen mediteren, zodat de teksten van Swedenborg in ons structuur aannemen. En we hoeven niet te discussiëren, jij hebt gelijk of ik heb niet gelijk. Daarom, en dat heb ik al gezegd, is het ook verbazingwekkend dat in sommige nieuwe kerkrichtingen zo'n discussie is over mogen vrouwen wel of niet priester zijn. Discussie is of homoseksualiteit wel kan of niet. Allemaal zaken die niets te maken hebben met de weg van regeneratie. Die alles te maken heeft met het letterlijk nemen van teksten. Zoals nog steeds vele christenen hun Bijbel letterlijk nemen en daar allerlei mensen door uitsluiten. Nee, het gaat er bij mij volgens mij om dat Swedenborg geprobeerd heeft, de opdracht had om binnen het christendom een nieuwe weg tot regeneratie te openen. Een nieuwe mystieke weg. En ik moet constateren, voor zover ik dat kan, dat die mystieke weg nog weinig zichtbaar is geworden in de loop van de eeuwen, dat nou de geschriften van Swedenborg zijn gepubliceerd. En ik hoop zo, ik hoop dat dat bedoeld wordt met Nieuwe Kerk, dat in de komende, ja, wat zal het zijn, niet jaren, maar eeuwen misschien, die weg die Swedenborg ons gewezen heeft, voor velen meer en meer een praktische, mystieke weg zal worden. Dank u voor uw aandacht. En als er nu gelegenheid voor vragen, alles mag u doen. Dus u hebt nu het woord. Gaat u gang. Swedenborg is tot aan zijn dood lid gebleven van de Lutherse kerk. Swedenborg heeft dus niet zelf een kerk gesticht, heeft niet als doel gehad om als voorganger te werken. Maar je zou ook kunnen zeggen, dat was er nauwelijks tijd voor, want je moet je voorstellen, vanaf zijn 56ste kwam die, begon zijn innerlijk open te gaan en toen is hij gaan schrijven. En dan moet je zich voorstellen dat hij dan nog schrijft zoals wij vroeger met kroontjespennen schreven. En dat hij dan vervolgens die boeken ook nog in het net ging overschrijven voordat ze naar de drukker gingen. Als je dan ziet hoeveel bladzijden de goede man geschreven heeft, was er ook nauwelijks enige plaats nog voor andere activiteiten dan schrijven en reizen, denk ik. Maar nee, voor zover mij bekend, maar ik heb echt niet elke letter van Swedenborg gelezen. En over Swedenborg is hij nooit voorganger geweest, is hij nooit als genezer opgetreden. Wat dan? Ik weet niet of die kwaliteiten niet had, maar ik constateer dat hij daar in ieder geval geen gebruik van gemaakt heeft, omdat dat zijn opdracht niet was. Dat hij al zijn energie besteed heeft in het incarneren, noem ik maar weer even, van die symbolische orden, zodat die mystieke weg ging ontstaan. En dat was al meer dan genoeg. Wie mag ik het woord geven? Gelukkig. Ik begrijp de vraag. Ik begrijp de vraag zo. Ja.
Als je hetzelfde doet bij heel aarde, zou je ook kunnen zeggen, ik ga een cursus beginnen nodig opwekken. Als Christus ook gewoon mens is, dan is dat het voorbeeld van iedereen ook nog zo. Dan is dat iets om het te beschermen.
Ja, helder.
Laatste oordeel is niet. Hij zegt zelf dat hij volkomen
Prachtige, prikkelende stelling. Laat ik beginnen met je meest scherpe opmerking over als Jezus mens was. De traditie vertelt ons dat Jezus zowel mens als God was, hè? Maar dus ook mens. Als Jezus mens was en we gaan de navolging van Christus prediken, gaan we dan ook doden opwekken? Dan denk ik dat daar precies het misverstand is waar ik in mijn lezing voor waarschuw. Dan gaan wij opstanding en dood tot biologische verschijnselen maken. Dat wil niet zeggen dat dat ook heeft plaatsgevonden, de werkelijke opstanding. Maar dat als in het Nieuwe Testament gesproken wordt over opstanding, als Jezus erover spreekt, dat het dan precies gaat over dat proces van regeneratie waar Swedenborg het ook over heeft. Dus als we Jezus willen navolgen als mens, moeten we zijn weg gaan. Die onder andere gesymboliseerd wordt in doop in de Jordaan, kruisering enzovoort. Maar dat wil niet zeggen dat wij dan, zoals in sommige Latijns-Amerikaanse landen rondom Pasen gebeurt, we dan maar aan een kruis moeten gaan. Want dan nemen we iets letterlijk wat nou net niet letterlijk is bedoeld. Dus dat even als antwoord op je hele scherpe beeld. Als je een ervaring hebt van het goddelijke, zoals Swedenborg die gehad heeft, zoals heel veel mystici die gehad heeft, zowel binnen het christendom als buiten het christendom, dan is dat altijd een absolute ervaring, want het goddelijke is absoluut. Wat ik probeer te zeggen is dat als je een ervaring hebt van het goddelijke, dan ben je ervan overtuigd dat dit de enige juiste openbaring is. En dat is die dus ook, want het is een absolute ervaring. Maar wat ik u probeer duidelijk te maken is dat dat niet wegneemt dat er dus andere mensen zijn die een even authentieke ervaring van het goddelijke kunnen hebben, die dus voor hen net zo absoluut is. Dus als Swedenborg zichzelf beschouwt als de enige, is dat een terechte uitspraak. En toch sluit dat niet de ander uit. Heel interessant is, als je gewoon met een soort academische bril op Swedenborgse schriften leest en je vergelijkt dat met sommige hindoe- en boeddhistische schriften, ik heb dat in het begin al gemeld, dat we ontzettend veel overeenkomsten tegenkomen. Die geschriften zijn ook niet door mensen verzonnen, maar ook ervaren. Mag je Swedenborg als mens beschouwen en mag je Swedenborg uniciteit in twijfel trekken? Het hangt er vanaf wat je daar nou onder verstaat. Natuurlijk was Swedenborg ook een mens. Wat ik heel onaardig mag zijn, hij was een klein kind en hij zal ook zijn zusje, als hij die had, of zijn broertjes heus was gepest hebben. Dat is het punt natuurlijk helemaal niet. Hij was een geniale wetenschapper, dat was hij volledig als mens. Dat hij voorbereid is vanaf zijn geboorte voor deze taak, ik acht dat niet onmogelijk. Maar dat maakt hem nog steeds niet minder mens. Maar Swedenborgs positie is uniek in zijn tijd, binnen het christendom, wat volledig was vastgeroest. En daarin, door zijn werk, door wat hij ontvangen heeft, werd er een nieuwe weg getoond. Werd een mogelijkheid geopend om tot een nieuwe kerk te komen, in de symbolische zin zoals ik heb uitgelegd. Maar het zou heel tragisch zijn, ik kom straks tot de kern van mijn antwoord, het zou heel tragisch zijn als Swedenborg de enige zou zijn in de hele wereld. Met de miljarden mensen die er bestaan. Nee, godzijdank zijn er in andere culturen ook hele grote middelaars geweest, zoals een Swedenborg. Ik kan iemand als een Boeddha noemen of wat ook. Die ook een ongelooflijke belangrijke opening hebben gemaakt in hun cultuur, in hun tijd. Rutger die hangt het op aan het laatste oordeel. Swedenborgs unieke positie heeft te maken met het laatste oordeel. Opnieuw is de vraag, en wat wordt nou met dat laatste oordeel bedoeld? En ik denk dat daar een belangrijk principieel verschil van mening zal ontstaan. Kijk, als ik Swedenborgs geestelijke dagboek lees, dat zijn al zijn notities die hij gemaakt heeft van zijn innerlijke ervaringen, dan is de sleutel tot begrip dat ik wat hij daar beschrijft dus niet letterlijk moet nemen, want het gaat over geestelijke wereld. Het laatste oordeel vindt in de wereld, in de geestelijke wereld plaats, niet op aarde. Ik moet dus proberen, dat is niet eenvoudig, en ik wil u ook niet beweren dat ik het antwoord u zo even kan vertellen, maar we moeten proberen om dus te begrijpen wat er met het laatste oordeel in de geestelijke wereld wordt bedoeld. Nou, een van de belangrijke aspecten van deze wereld, van de zintuigelijke wereld die wij kennen, is dat die in ruimte en tijd geordend is. Weet u wel, we hebben vroeger, we hebben nu en we hebben straks. En als wij in letterlijke zin over een laatste oordeel spreken op aarde, dan is dat aan het eind van de tijd en daarna houdt het op. Dat is de lineaire tijdsopvatting. In de toekomst komt er een laatste oordeel, ik zeg maar even plat. En dan houdt het op, dan gaat de wereld in onder en dan weet ik van een hoop ellende enzovoort. Dat is denken in de lineaire tijd. Maar wat we uit de ervaringen van zowel Swedenborg als van andere missies die kunnen weten, is dat op het geestelijk niveau zo'n lineaire tijd helemaal niet bestaat. De geestelijke wereld is niet geordend in gewoon tijd en ruimte. Swedenborg geeft daar talloze voorbeelden van. Dat hoe de zon staat, weet u wel, hangt af van je innerlijke toestand. Of die in het westen of in het oosten staat. De tijd, als je al over tijd kan spreken in de geestelijke wereld, is een kwalitatieve tijd, is van een hele andere orde dan onze gewone lineaire tijd. Met andere woorden, wat betekent laatste oordeel op het niveau van de wereld, van de geestelijke wereld? Niet dat er in de tijd iets definitiefs is geworden. Nee, dat er iets heeft plaatsgevonden in de geestelijke wereld, wat nu nog steeds plaatsvindt, en waar wij dus moeten proberen aan te haken, wakker voor moeten proberen te worden. En ik meen dat Swedenborg's unieke functie was om ons bewust te worden van inderdaad dat laatste oordeel wat daar op het geestelijk niveau er is. Maar wil dat zeggen dat er, als ik een boeddhistische weg zou gaan, in alle overtuiging, of een Soefi-weg, een islamitische weg, in alle overtuiging, dat ik dan niet dezelfde weg ga die Swedenborg heeft geweest. Dat ik dan niet, wat daarbij het laatste oordeel heeft plaatsgevonden, uiteindelijk dat deel wordt van de persoon die ik ben. Wil dit zeggen dat wanneer ik een boeddhistische weg ga, dat ik dan niet de weg van regeneratie zou kunnen gaan? Nee, er bestaan verschillende wegen. En als je die wegen naast elkaar legt, bijna weer even academisch gesproken, zie je een hoge mate van overeenkomsten. Want de mens is overal hetzelfde qua structuur. En de weg die Swedenborg ons wijst, dus de fases van hervorming en regeneratie, komen in boeddhisme enzovoort ook tegen. Dus nee, ik denk niet dat ik Swedenborg tekort doe door hem als mens te beschouwen. Maar ik beschouw hem niet zomaar als een mens. Ik beschouw hem als een van de grootste mystici die er geleefd heeft. Maar ik ben beslist niet van mening dat alleen Swedenborg of alleen de Arcana, alleen zijn werk, de weg tot het heil zou zijn. Het zou tragisch zijn voor de hele mensheid als dat zo zou zijn. Maar dat maakt niet dat zijn werk dus minder uniek en minder belangrijk en minder absoluut is. Het onderstreept alleen maar dat de volheid van het goddelijke zodanig is dat hij in alle culturen en alle tijden voor alle mensen voortdurend wegen opent. Want anders zou het al lang heel slecht met ons zijn afgelopen. Dus ja, in die zin ben ik een zeer vrijzinnige, om het maar in christelijke termen te zeggen, Swedenborgiaan. Nog een keer.
Maar je zegt, ik ga uit van het laatste oordeel, en dat was zo. En laat ik dan, daarin zeggen, eigenlijk zeggen, dat laatste oordeel is van God.
Ja.
Is God bij jou dan ook symbolisch?
Ah, dat is een hele prachtige vraag. Het onderscheid, Swedenborg maakt een onderscheid tussen essen en existeren in zijn filosofische terminologie. Dat is een onderscheid die we in praktisch alle godsdiensten tegenkomen. Tussen wat ik maar noem het goddelijke wat onkenbaar is, omdat het alle vormen, ook alle symbolische vormen overstijgt. En dan bedoel ik met het goddelijke niet een iets zoals wij het moderne ietsisme, hoor. Maar ik bedoel daar, dat is dus de bron van alle wijsheid, goedheid, liefde, noemt u maar op. En de manier waarop het heilige kan verschijnen, zichtbaar kan worden, ervaarbaar kan worden voor mensen. Nou, dan ga ik naar het hindoeïsme kijken en dan ontdek ik dat het heilige in het hindoeïsme zichtbaar wordt in een bepaalde cultuur, in een bepaalde periode, in vrij concrete godengestalten. Dat zijn geen afgoden, nee, dat zijn beperkte, echt wel beperkte, maar desalniettemin authentieke manifestaties van het goddelijke. Je zou daar het onderscheid kunnen maken tussen, het zijn als het ware iconen, vensters naar het goddelijke toe. Dus als de vraag is, is God symbolisch? Dan is mijn antwoord, de wijze waarop Swedenborg God beschrijft, voor zover hij dat doet, dat is dan in mijn terminologie dus de heilige, dat heeft meer met existeren te maken, dus een vorm geeft, is per definitie een beperking van het goddelijke. En is dus gedeeltelijk beïnvloed door christelijke cultuur, door de symbolische structuren die Swedenborg ontvangen heeft, enzovoort. Maar de manifestatie van de heilige, dus van die concrete vorm van het goddelijke, is niet een willekeurige manifestatie. Nee, die correspondeert met het heilige. Ik bedoel, het is geen verzinsel. Symbolisch betekent niet, nou het is niet echt. Nee, symbolisch betekent in mijn terminologie een manifestatie van werkelijkheid. Een zeer concrete manifestatie van werkelijkheid. Maar ja, het goddelijke heeft zich in de loop van de geschiedenis van de mensheid op oneindig veel verschillende wijzen getoond. En dan denk ik maar weer, godzijdank. Want alleen dankzij die oneindig veel verschillende wijzen zijn hele intelligente mensen, hele eenvoudige mensen en alles wat er tussenin is, toch geraakt door de aanwezigheid van het goddelijke. Want op elk niveau is er een mogelijkheid om iets van het goddelijke te ervaren. En elk niveau is de manier waarop het goddelijke verschijnt, symbolisch verschijnt, anders. Dus het is inderdaad niet mijn opvatting dat de manier waarop Swedenborg God beschrijft de enige manier zou zijn waarop het kan. Tegelijkertijd is het een unieke, absolute manier. Ik hou dat voortdurend samen. Het is niet willekeurig, dus lees, hoor niet wat ik zeg, van het is relatief. Van oh, die zegt dit en dit en dat, daar heeft het niets mee te maken, want dan miskennen we wat er bedoeld wordt met correspondenties. De manier waarop God verschijnt, kan verschijnen in de hemelen, aan hemelse wezens, dus engelen, in de geestelijke wereld en op aarde, is mede afhankelijk van de structuur, de ervaringsstructuur van die engelen en van die mensen. En zoals God aan die mensen verschijnt, correspondeert met hoe God is. Maar het goddelijk is oneindig veel groter, transcendenter dan de concrete vormen waarin God in hemelen en in de geestenwereld verschijnt. Uiteraard. Als het meest absolute wat maar denkbaar is. Dat is de bron van alles. Dieper zegt. Nou, in zekere zin geldt hetzelfde. Ik ben van mening dat wat de klassieke christelijke traditie stelde, en wat dus nader is aangescherpt door het werk van Swedenborg, die daar dus zeer helder in is geworden, dat we in Jezus dus die uniciteit vinden van gelijk mens en gelijk God. Maar wat we zien, en dat vind ik het unieke, hoe Swedenborg dat uitpakt voor ons, Jezus van Nazareth als historische persoon moest tijdens zijn leven nog een heel proces doormaken. Dat is dus dat hele proces wat Swedenborg onder andere ook in de Arcana tot uitdrukking wordt gebracht. Moest dus ook een soort proces van regeneratie doormaken. Maar er was een groot verschil, zegt Swedenborg, en dat spreekt me zeer aan. Het verschil tussen Jezus van Nazareth en Daniel van Egmond, om maar twee willekeurige voorbeelden te noemen, is dat Jezus van Nazareth, om het plat te zeggen, zijn ziel was God. En mijn ziel is dat niet. Nou, dat is natuurlijk een uniek verschil. Maar de mens Jezus van Nazareth moest nog een heel proces doormaken om uiteindelijk die ziel tot uitdrukking te kunnen brengen. Tegelijkertijd zeg ik dan, en dat laat onverlet, dat misschien een Boeddha, of noem eens een andere grote wijsheidsleraar, misschien niet helemaal vergelijkbaar zijn met Jezus van Nazareth, maar waarom zouden we dat willen? Maar op zichzelf ook unieke wezens waren geweest waar het goddelijke tot uitdrukking kon worden gebracht en daardoor wegen kon openen. Ik vind juist het prachtige van Swedenborg tot slot, is dat hij vrijzinnig is in de zin zoals ik dat bedoel. Dat hij dus ruimte heeft voor alle godsdiensten als uitdrukking van het heilige. Hij zegt dan wel, oké, het christendom is het hart van de grote mens en alle andere religies liggen daar wat meer aan de periferie, nou wat mij betreft. Maar hoe dan ook Swedenborg maakt duidelijk dat alle andere grote authentieke religieuze stromingen authentieke uitdrukkingen zijn van het goddelijke. En of Jezus daar dan de unieke positie inneemt van hart, dat is mijn overtuiging. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat een boeddhist zou zeggen, nou dat is de Boeddha. En ik denk dat het niet zo belangrijk is, zo'n discussie van wie is dan centrum of niet. Sterker nog, dan ga ik weer terug naar het onderscheid tussen letterlijk en symbolisch. In de symbolische werkelijkheid, en dat kunt u in alle mythen tegenkomen, is elk plek het centrum van het heelal. Elk plek is kernpunt waar hemel en aarde samenkomen. Dus je kunt tegelijkertijd zeggen dat waar wij ons nu bevinden, het centrum is van het heelal. Natuurlijk niet geografisch, symbolisch. Zeker als het goddelijk aanwezig zou zijn in ons midden. En tegelijkertijd kan elders in de wereld iemand met dezelfde hardnekkigheid als ik zeggen, dit is het centrum. In een symbolische werkelijkheid klopt dat. Alleen in een fysieke werkelijkheid kan er maar één centrum zijn. Dat is het belangrijke onderscheid weer tussen symbolisch en letterlijk. Een van de grote problemen is, maar ik hoop dat ik dat duidelijk heb gemaakt, is onze voortdurende neiging, dus mijn neiging ook, om religieuze, symbolische teksten zoals de Bijbel en zoals de geschriften van Swedenborg letterlijk te gaan interpreteren. In plaats van voortdurend bewust te zijn dat het om symbolen gaat, met hun eigen dynamiek, met hun eigen wezenlijke betekenis. Nou, als ik daar iets van heb mogen duidelijk maken, dan heb ik mijn doel bereikt. Maar misschien is er nog iemand die een vraag heeft.
U benadrukt zo dat verschil in orde. De
hemelse, geestelijke. Ja.
En de zintuiglijke werkelijkheid. En dat twee verschillende orden zijn. En dat je dus in woorden niet meer
Nee, dat is me duidelijk.
Ja. Ja. Ja.
Nou, kijk, Swedenborg heeft in zijn filosofische periode een boek geschreven over de relatie tussen ziel en lichaam, wat in de filosofie van zijn tijd een heikel punt was. Descartes leerde, je had een ziel, dat was helemaal afzonderlijk, je had een lichaam, was afzonderlijk. En hoe zit dat nou met elkaar in verband? De ervaring dat er verschillende niveaus van werkelijkheid zijn, door Swedenborg uitgedrukt als hemelse wereld, geestelijke wereld, natuurlijke wereld, is een ervaring die we in alle culturen tegenkomen. Met andere woorden, het gaat om werkelijk, wezenlijk verschillende regionen van werkelijkheid. Maar ze staan niet los van elkaar. Dus als we dualisme gebruiken à la Descartes, van ze staan los van elkaar. Nee, het gaat niet om dualisme. Swedenborg drukt dat uit in zijn verhaal over correspondenties. Je zou het ook even los van Swedenborg kunnen voorstellen als het beeld van de scheppende God die alle prototypes van wat geschapen wordt in zijn denkvermogen heeft. Maar dan moet het wel door verschillende niveaus steeds concreter worden. Tot het uiteindelijk letterlijk tastbaar is geworden. Maar dat verband met al die niveaus blijft wel bestaan. Want anders zou dit, de bomen, u, ik, we zouden niet meer kunnen bestaan op het moment dat de correspondenties met andere niveaus zouden ophouden. Dat is onze levenslijn. En tegelijkertijd zijn er verbindingen natuurlijk met het aardse, anders gaat het ook niet goed. Hè? Het is beide. Wat ik probeer te vertellen in mijn verhaal is dat Swedenborg dus zijn bewustzijn, als je dan wat psychologisch mag zeggen, is opengaan voor het hoogste niveau. Dan krijg je dus die impliciete orde van de arcanen. En dat is zoals bij schepping ook gebeurt, het in zijn ervaring, bewustzijn, steeds meer mocht incarneren. En dat zie je dan steeds uitgedrukt in die volgorde van zijn geschriften. Tot letterlijk op het aardse niveau, waar hij concrete aanwijzingen geeft hoe je moet gedragen enzovoort. Maar tegelijkertijd, en dat was ook mijn nadruk, zijn ook die zogenaamde concrete boeken van hem nog steeds ook symbolisch van aard. Want ze zijn nog steeds verbonden met die andere niveaus. Anders zou het geen waarheid meer zijn en zou het geen werkelijkheid. En je zou dus kunnen zeggen, het grote verschil tussen ik, Daniel, die normaal gesproken een beetje ja, in een soort toestand van bewustzijnsvernauwing zijn leven doorbrengt, en iemand die op de weg van regeneratie is, is dat mijn gedachten, mijn gevoelens, mijn wilsimpulsen meestal niet corresponderen met de hemelen. En daarom gaat het zo fout in deze wereld. Terwijl als je de weg van regeneratie gaat, je probeert binnen onze context te openen voor de geschriften van Swedenborg, beginnen jouw gedachten, gevoelens en wilsimpulsen tot meer die symbolische orde daarmee te corresponderen. En dan kun je pas waarheid en wijsheid en liefde gaan leven. Dus dat herstel met die orde. Dus met andere woorden, in mijn toestand van bewustzijn is er als het ware een dualisme, want ik heb me afgesloten. Maar daardoor ben ik dus niet de mens die ik zou moeten zijn. En Swedenborg opent juist al die verbindingen. Zo'n beetje duidelijk. De laatste, en dan moet ik stoppen. Ja. En niet maar één keer, maar vele malen. Dank u wel.